luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. En dan nu naar mijn gesprek met Robin Gauswaard voor aflevering 2. We zijn gebleven bij de Duitsers die op 15 mei 1940 de Afro Tros, was toen niet de Afro Tros?
Nee, de
Afro Studios, ja. Binnenliepen.
Tros bestond toen nog niet.
Nee, die de Afro Studios binnenliepen.
Ja.
En daar eigenlijk het radiostation overnam.
Hier is de Großdeutsche Rundfunk met alle Duitse zenders.
Ja, nou, dat is het moment dat de eerste Duitse troepen Hilversum binnenkwamen. En ze zijn de komende 5 jaar gewoon strikt gebleven.
Hilversum was een belangrijke plek, hè?
Ja, het lag ontzettend centraal.
Nog steeds?
Nog steeds.
Ja.
Er was een vliegveld in de buurt bij Loosdrecht. Dus dat was ook gunstig. En de omroep was in de buurt, dus daar konden ze heel goed gebruik van maken. En dat was zoals het centraal is, vlakbij Amsterdam, vlakbij Utrecht, Amersfoort. Dus dat was ook gunstig.
Ja.
En ze hadden ontzettend veel grote gebouwen, de Dudok-scholen, die gebruikt konden worden. Dus die werden ook door de Duitsers flink bemand.
In deze podcast komen er mensen aan het woord die de oorlog hebben meegemaakt. Toon Strang is daar één van. En hij heeft nog levendige herinneringen aan het moment dat de Duitse troepen Hilversum binnenreden.
Het was heel stil was het in het dorp. En er gebeurde wel wat. Maar later wisten we natuurlijk wat er ging gebeuren. Want ze kwamen hier binnen via de Emmerstraat. Ik zie ze nog binnenkomen. Met de ene auto naar de andere. Met allemaal Duitsers erin en erop en eraf. En dat was verschrikkelijk om te zien. Maar ja, als kind zijnde dacht je, ja, wat is dat allemaal? Hè? Ja, ik was 9 à 10 jaar. Dus. Maar ik heb me nog goed herinneren hoe ze hier binnenkwamen, ja.
De Duitse troepen zijn dus binnengekomen. Maar wie waren dat dan precies? Terug naar mijn gesprek met Robin Gauswaard.
Welke eenheden zaten er in Hilversum?
Ja, je kan beter zeggen wat niet. De Weermacht, de normale heertroepen, dus infanterie, die zat in Hilversum. De Luftwaffe, dat is de luchtmacht, en de Waffen-SS. Kriegsmarine zat er niet echt. Op een gegeven moment had je wel een munitieschip. En ik denk dat daar wel wat marinepersoneel aanwezig was. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar Hilversum zat vooral bomvol met de SS en met de Luftwaffe.
Wat de SS? Kun je uitleggen, wat is de SS? Want ik heb daar niet helemaal beeld bij. Natuurlijk, je hoort het altijd, maar...
Ja, de SS is in het Duits de Schutzstaffel, als ik het goed uitspreek. Ik denk het wel. Het waren de elite eenheden van Hitler eigenlijk. Ze stonden onder leiding van Heinrich Himmler. Ja. Je kon het wel zijn rechterhand noemen. Heel strikt, er waren heel hoge eisen om binnen te komen. Je moest minimaal zo lang zijn, je moest blond haar hebben, blauwe ogen. Later werd dat wel wat afgezwakt toen er veel mensen dood gingen aan het Oostfront en aan het Westfront. Die zijn dus ook ingezet in Hilversum om hier te trainen. Ze zaten zelf bij de eenheid die hier zat onder de SS, was de SS Panzerjäger Ausbildung und Ersatzabteilung 2. Dat is een hele mond vol.
Ik wou het zeggen, dat is een hele mond vol. En wat was dat dan, wat was dat voor eenheid?
Ja, dat was kort gezegd eigenlijk, dat waren artillerie eenheden om tanks uit te schakelen. Die hadden panzerafweerkanonnen, de afgekorte PAK. En daar trainden ze mee en dat was de bedoeling om die dus in te zetten aan het front.
Ja, en zoals die eenheden die hier dan binnenkwamen, dat was dan de SS? Of wat kwam hier als eerste binnen? Want misschien is het een hele stomme vraag, maar ik heb niet helemaal duidelijk wie komt er zomaar binnen. Want uiteindelijk zat er dus, zoals je net al zegt, de landmacht zat hier, de luchtmacht zat hier. En de SS, dus de elite troepen,
klopt,
van de Duitse eenheden?
De mensen die Hilversum binnenreden, als allereerste, dat was de Weermacht, dus de landmacht, de normale grondtroepen. En die staan ook heel bekend op de foto dat er een medewerker van de AFRO voor de deur staat en dat er een Weermacht militair naast staat en die lopen samen naar binnen.
Ja.
Hele bekende foto.
En dan gaan ze kwartier maken, denk ik.
Ja, ze hebben het eerste wat ze hebben gedaan is scholen confisceren. De Fabritiusschool is overgenomen. Het oude Goois Lyceum aan de Lagenaardeweg is ingekwartierd. En allerlei andere scholen hebben ze gebruikt om een eigen basis van te maken.
En het Goois Lyceum is waar nu de Tros.
Vroeger zat daar de Afro Tros, heel erg lang, bij het Mediapark.
Vlakbij het Mediapark.
Er is een hele korte periode geweest waar de SS, toen Nederland nog in oorlog was, of in de meidagen.
In het begin
heeft de SS ook in het Gooiland Theater gezeten.
Okay.
Daar hebben ze heel kort een kwartier van gemaakt. Ja. Dat heeft denk ik een maand of twee geduurd maximaal. En toen zijn ze elders naartoe gegaan.
Robin heeft in zijn collectie ook een met de hand geschreven brief van een Duitse militair naar thuisfront. Ik heb hem net kunnen lezen en je krijgt een bijzonder inkijkje in de leefomstandigheden van de Duitse militairen. De brief is in het Duits geschreven, maar wij hebben hem voor u vertaald. Erik Bootsman leest hem aan u voor.
Mijn schrijven. Nu kwam ik weer in een ander kamp terecht. We waren 2 dagen in Hilversum. Toen waren we weer helemaal uitgerust. Daarna liepen we naar Bussum, dat ligt boven Hilversum. Hier waren we 4 weken en kregen we infanterietraining. Daarna worden we weer opgeleid. Waar en hoe we verder gaan, weet ik nog niet. We zijn hier verdeeld over 3 scholen, wat natuurlijk niet zo goed is als in Berlijn. Hier aan de Zuiderzee bevinden we ons in een voortdurend alert gebied. 'S Nachts moeten we in volledige uitrusting slapen, zelfs in schoenen. Nou, verder kan ik niet schrijven, maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Ik hoop ook snel van jou te horen. Groet aan jou, vriendelijke groeten, Harry.
De Duitse kopstukken waren blijkbaar ook dol op de Mediastad. Eén van hen gebruikte het raadhuis als kantoor.
Dus ze waren hier in eerste instantie omdat het radiostation hier zat.
Klopt, ja.
Dat wilden ze. Ze hadden het vliegveld, want je had het net ook over de luchtmacht. Is er veel gebruik gemaakt van vliegveld Hilversum?
Ja, het vliegveld Hilversum is niet een oorlogsvliegveld geweest om bijvoorbeeld met bommenwerpers om naar Engeland te gaan om daar te bombarderen. Maar is vooral gebruikt als testvliegveld voor nieuwe piloten die gerekruteerd worden. En naar schatting hebben er ongeveer ruim 500 vliegtuigjes gestaan. En die zijn gewoon gebruikt door personeel die ging oefenen om echt luchtaferelen uit te voeren.
Oh ja, dus ze hebben gewoon hier boven Hilversum, vanaf dat vliegveld hebben ze geoefend met luchtmanoeuvres. En
Ja, kleine hoe je het beste kan duiken naar de ene kant of het beste kan lossen, kan laden. Alles wat je kan bedenken wat een piloot zou moeten leren of een gevechtspiloot. Dat hebben ze hier gedaan. Ja.
Uiteindelijk werd Hilversum wel ook echt een bolwerk voor de Duitse topmilitairen.
Ja. In 1942 verhuisde de Weermachtbevelhebber van Nederland, Friedrich Christiaensen, van Wassenaar naar Hilversum toe. Omdat de ligging gunstiger was, omdat het verder van de zee af lag en de kans op een aanval vanuit Engeland was daar veel groter dan hier, meer landinwaarts. Hij zat eerst in het gemeentehuis van Hilversum en om deze reden zijn ook de camouflagenetten geplaatst. Er was eerst discussie, want ze wilden het eerst helemaal groen verven, zodat het vanaf de lucht niet te zien was.
Minder goed,
maar uit onderzoek bleek dat onherstelbaar beschadigd zou worden. Ze hebben een klein stuk geverfd. Dat is inmiddels gerestaureerd en dat is nu helemaal weg. De gemeenteraad heeft dus in samenspraak met de Duitsers besloten om een groot camouflagenet te plaatsen met daarbovenop een vlaktoren. Zodat dat is een luchtafweergeschut.
Ja.
Om te controleren dat als er vliegtuigen waren, dat ze gewoon neergeschoten konden worden. Ja. En ook om op de uitkijk te staan.
Ja, er zijn hele bekende foto's van, hè? Dat die hele toren is ingepakt.
Ja, van een aantal. We hebben een aantal foto's op onze website staan waar je ziet dat het gemeentehuis is ingepakt in camouflagenetten.
Dus mochten mensen dat willen zien, hilversuminoorlog.nl. De bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland, Friedrich Christiaensen, die woonde in ons gemeentehuis, in ons huidige gemeentehuis ook.
Ja, hij zat in een villa in de buurt.
Oh, hij woonde daar niet. Dat was gewoon zijn werkplek.
Nee, dat was zijn werkplek. Hij zat in de regio van Trompenburg. Zijn personeel heeft later ook ingekwartierd gezeten in de oude S.A. Rudelsheim Stichting. Een tehuis voor Joodse gehandicapte kinderen.
Op de Trompenberg.
Op de Trompenberg, ja. Dat heette de S.A. Rudelsheim Stichting. Dit is later gebombardeerd door de RAF. Maar ze hebben er een tijdje gezeten. Op een gegeven moment besloot Christiaensen om te verhuizen meer in het bos. Bij de villa's Slingerbos en Oud-Krailo. Dat is in de regio van Krailo. En hier ontving hij belangrijke nazi-kopstukken, zoals onder andere Hans Albin Rauter, SS-politieleider, maar ook Hermann Göring zelf.
Die is bij hem op bezoek geweest.
Hermann Göring zelf is bij hem op bezoek geweest. Daar hebben wij ook foto's van die de privéfotograaf van Christiaanse zelf heeft gemaakt.
Wat was die Christiaanse voor man eigenlijk?
Christiaanse was een heel apart figuur. Hij werd zeer gerespecteerd in Duitsland, omdat hij in de Eerste Wereldoorlog best wel veel heeft gedaan voor Duitsland, als militair zijnde.
Ja.
In het nazi-tijdperk, in het begin, was hij de leider van een soort van een alternatieve luchtmachtgroep met zweefvliegtuigen. En in de oorlog werd hij de weermachtbevelhebber. Hij was erg eigenzinnig. Hij kon ontzettend streng zijn. Hij heeft ontzettend veel mensen laten executeren onder zijn bevel.
Ja.
Hij schijnt ook extreem antisemitisch te zijn geweest. Meermaals als Joodse mensen een gratieverzoek vroegen om niet gedeporteerd te worden, gaf hij simpelweg het antwoord: Jood is Jood. Oftewel, het is klaar.
Welke reden dan ook.
Maakt niet uit wat voor reden je hebt. Je hebt gewoon pech.
Dat schreef hij of vertelde hij letterlijk aan de mensen die gratie vroegen om een of andere reden.
Ja, aan de mensen die naar hem toe kwamen van: kan je mij sparen of kan je deze persoon sparen om naar een concentratiekamp te sturen? Zei hij van: nee, Jood is Jood.
Heb je daar een voorbeeld van?
Een Joodse Nederlandse militair die op de Grebbeberg zijn been is verloren tijdens de oorlog, die kreeg het bevel om naar een concentratiekamp verplaatst te worden.
Ja.
Dit wilde hij niet, dus hij heeft gevraagd aan Christiaanse of er een uitzondering gemaakt kon worden door zijn militaire verleden.
En omdat hij gehandicapt was?
Omdat hij gehandicapt was, dus hij zou het niet overleven in zo'n concentratiekamp. En Christiaanse heeft daar letterlijk op geantwoord, van het Duits naar het Nederlands vertaald: Jood is Jood, met of zonder been. Als wij hun niet uitroeien, roeien ze ons wel uit. En daar bedoelde hij dus de Joodse mensen mee.
Ja, dus het was echt een hele goed. Dus
het was een hele erg antisemitische natie. Ja, zeker. Hij was ook verantwoordelijk geweest voor de razzia op het dorp Putten.
In naam der Wehrmachtbefehlhabers in de Nederlanden werd het nachtvolgende oordeel over de gemeente Putten uitgesproken. Dat dorp Putten werd platgebrand. Alle männlichen inwoners der gemeente werden naar Amersfoort abtransportiert. Dat dorp Putten zal innerhalb 2 stunden volledig evacueerd zijn.
Met deze razzia zijn alle mannen naar concentratiekampen gestuurd. En dit is als represaille, dus als vergeldingsmaatregel, omdat zij een aanslag hebben gepleegd op de SS-politieleider Hans Albin Rauter, wat mislukt was.
Ik kan me voorstellen dat niet alle Puttense mannen die aanslag hebben gepleegd.
Nee, absoluut niet. Ze waren gewoon onschuldig. Maar omdat hij vond dat het was in de buurt van Putten gebeurd, de Woeste Hoeve. Hij wilde gewoon een harde represaillemaatregel doen om te laten zien dat hij niet met de Duitsers mocht zollen. Dit was in 1944, dacht ik.
Tegen het einde van de oorlog.
Tegen het einde van de oorlog. En ze hebben de Hermann Göring divisie, dat waren de elite troepen onder de luchtmacht, hebben ze, die bij Harderwijk gelegerd zaten, hebben ze ingezet. En alle mannen van Putten zijn naar concentratiekamp gestuurd. Zijn er minder dan 60 nog vrijgelaten omdat ze te ongezond waren om echt te gaan.
Ja.
En van de 600 overgebleven Puttense mannen bleven er maar na de oorlog 48 van over. De rest is overleden in concentratiekampen.
Jemig.
Ja, en ook tijdens de razzia zijn alle mensen het huis uitgegooid en hebben ze ruim 100 woningen in brand gestoken. Dus het was totale chaos die je eigenlijk niet zag in het westen. Die je vooral zag aan het oostfront met de Russische en Oekraïnse en Wit-Russische woningen of dorpen. Dit was eigenlijk een unicum voor, in ieder geval voor Nederland.
Ja, en dat is dus gedaan door de man die hier op Krailo woonde.
Ja, hij heeft het bevel gegeven. Daar is hij na de oorlog ook voor veroordeeld. Het is ook het enigste waarvoor hij is veroordeeld na de oorlog. En daar heeft hij 12 jaar celstraf voor gekregen. Die hij overigens uit heeft gezeten in een villa in Engeland. Omdat na de oorlog had je de Koude Oorlog. En als militaire strategist was hij nog erg interessant.
Ja.
Dus wilden ze alsnog informatie uit hem kunnen krijgen om te gebruiken tegen de Russen.
Dus hij is voor 12 jaar veroordeeld in een gouden kooi.
In een gouden kooi. En hij is ook nog vervroegd vrijgelaten omdat hij ongezond was op een gegeven moment.
Ja.
Hij is in 1948 veroordeeld voor 12 jaar. En hij is uiteindelijk in 1951 vrijgelaten. Dus hij heeft eigenlijk 3 jaar gezeten, omdat hij ongezond was.
Ja. Dus hij wordt in 1951, krijgt hij gratie, wordt hij vrijgelaten.
Ja.
En dan gaat hij terug naar Duitsland.
Klopt. Na zijn vrijlating besloot zijn geboorteplaats Wijk auf Flur hem het ereburgerschap dat hij heeft gekregen in 1932 te verlengen. Omdat hij zo'n goede militair was waarschijnlijk. Of zo'n goed voorbeeld voor het dorp, of voor het eiland waar hij vandaan kwam. En er is ook nog een straat naar hem vernoemd. Dit is pas in 1980 is het teruggedraaid, omdat ze dan toen pas doorhadden dat het eigenlijk niet kon.
Oh.
Ja. Ja. Hij is uiteindelijk 92 jaar oud geworden.
Dus hij werd in 1951 vrijgelaten.
Ja.
En heeft toen nog 22 jaar, misschien niet in de beste gezondheid, maar wel geleefd.
Ja. 21 jaar, 22 jaar.
Jemig. Ja. Bizar. Dus naast de een deel van de militaire top die in Hilversum gelegerd zat, moesten er ook, vanaf het moment dat de Duitsers hier waren, moesten er een goedgezinde burgemeester hier worden aangenomen, kan ik me zo voorstellen.
De Duitsers vonden het ontzettend belangrijk dat Hilversum een burgemeester had die pro-Duitsland was. Die dus goedgezind was voor de Duitsers. En Hilversum heeft eigenlijk 3 foute burgemeesters gehad, waarvan 2 bij de NSB zaten.
Ja.
In februari 1940 kreeg Hilversum een burgemeester, baron de Wijkersloot.
En was dat een van die NSB'ers dan?
Nee, dat was heel gecompliceerd. Hij zat bij de Rooms-Katholieke Partij in Hilversum. Hij werd burgemeester in februari 1940. En toen de Duitsers Nederland binnenvielen, toen was hij helemaal om. En begon hij een eigen partij, de Nationale Eenheid. En de Nationale Eenheid moest een partij zijn geweest die Hilversum, of die de Duitsers zouden helpen in Nederland onder de leiding van Wijkersloot zelf. Omdat Wijkersloot zogenaamd afstammeling zou zijn van Willem van Oranje. Dus hij heeft een krant laten drukken, heeft hij in een oplage van 400.000 laten drukken en verspreiden. Met dat hij zichzelf de nieuwe leider van Nederland noemt voor de Duitsers. Oh. De Duitsers wisten eigenlijk niet wat ze hiermee aan moesten. De Hilversumse Raad, die werd helemaal gek, want die snapte er ook helemaal niks van. Die man was gewoon helemaal Lazarus. Hij was ook anti-NSB, hij heeft ook vaker anti-NSB-uitspraken gedaan.
Maar hij was dus pro-Duits, maar anti-NSB, want hij vond zichzelf nogal belangrijk.
Ja, hij vond zichzelf belangrijker en hij vond dat Mussert, de leider van NSB, niet de juiste leider was voor Nederland.
Nee, oké. Okay.
Op 11 juli 1940 is hem eervol ontslag verleend. Toen is hij
ondanks de acties die hij had gedaan?
Ja, de gemeenteraad wist niet wat ze ermee aan moesten, dus hebben ze het maar op die manier opgelost.
Ja.
Toen heeft hij zich teruggetrokken op zijn landhuis, een kasteel Heerderstein in de regio. En toen heeft hij op 1 oktober 1940 zijn partij opgeheven. Is hij toch bij de NSB aangesloten. En later heeft hij bij de Waffen-SS gezeten. En ook bij de Waffen-SS wisten ze niet precies wat ze ermee moesten. Ze hebben ze hem naar het Oostfront gestuurd. Daar heeft hij wat briefjes geschreven, een boek proberen te schrijven. Toen is hij later teruggegaan naar Nederland na de oorlog. De Nederlandse overheid wilde hem laten executeren voor zijn collaboratie. Maar dat kon niet, omdat hij van adel was. Dus hebben ze hem ontoerekeningsvatbaar verklaard na de oorlog. En heeft hij de rest van zijn leven uitgeleefd als fruitteler.
Oké. Dat is bizar.
Een ontzettend bizar einde van een burgemeester van Hilversum.
Ja, hij is een aantal maanden burgemeester maar geweest. Maar goed, hij is burgemeester van Hilversum
geweest. Hij is burgemeester geweest, ja.
En wie volgde hem op dan? Wie was dan de tweede foute burgemeester, zoals je dat zei?
Ja, de tweede foute burgemeester van Hilversum, maar ook de eerste NSB-burgemeester, was Ernst van Bonninghausen. En Ernst van Bonninghausen was een heel erg fanatieke NSB'er.
Wat maakte hem zo fanatiek dan? Wat deed hij om
Van Bonninghausen wilde het beste jongetje van de klas zijn, eigenlijk. Hij wilde zoveel mogelijk collaboreren waar hij kon. Hij was zeer antisemitisch als persoon zelf. En zo heeft hij ook tot zijn doel gemaakt om Hilversum de eerste jodenvrije stad, of het grote dorp, te maken van Nederland. En helaas is hem dat ook aardig gelukt.
Ja. Ja, daar hebben we het volgende week verder over. Maar Van Bonninghausen was wel een van de redenen waarom dat
grotendeels gelukt is.
Ja.
Op 23 oktober 1941, toen ging hij trouwen met zijn vrouw. Ja. Dat werd zijn vrouw op dat moment. In het gemeentehuis van Hilversum. In bijzijn van Anton Mussert.
Die is ook op bezoek geweest.
Die is op bezoek geweest, ja.
Dat, Anton Mussert was de baas van de NSB.
Ja, toch? Anton Mussert was de leider van de NSB.
De leider van de NSB.
De landelijke leider, ja. En toen Bonninghausen wegging uit Hilversum, toen is hij naar een ander dorp gegaan, Te Bergen uit mijn hoofd. Ja. Daar is hij verder burgemeester geworden tot het eind van de oorlog. Toen kregen we de burgemeester Fijn. En Fijn was niet zo fijn. Het was een erg, ook een erg strenge NSB-burgemeester. Die in 1945 uiteraard ook wegging.
Wanneer is Fijn gekomen dan?
Fijn is, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, tot midden 1943 werd hij burgemeester van Hilversum.
Ah ja, oké. Okay. En tot de oorlog was afgelopen en toen is hij vertrokken?
Toen is hij vertrokken. Ja, met de bevrijding is Fijn vertrokken. En toen kregen we de nieuwe interim burgemeester met de bevrijding. Maar Fijn was onder andere verantwoordelijk voor de Oktoberrazzia van 1944.
Dan gaan we het verderop in deze serie ook nog even over hebben. Dus er komen Ernst van Bonninghausen en burgemeester Fijn zeker nog even terug.
En nu weer naar de militairen die hier in Hilversum zaten.
Ze lieten al die militairen dus ook, die zaten hier gelegerd in Hilversum. Onder andere, zoals je net al zei, in het Christelijk Lyceum. Dus het voormalig Trosgebouw. In de buurt van, nou ja, sowieso alle scholen natuurlijk. Het Mediapark, daar waren ze veel vertegenwoordigd.
Het Mediapark, daar zat de SS.
De SS, oké. Okay.
Ja, omdat het Christelijk Lyceum het grensde tegenaan het Mediapark. Ja. Wat natuurlijk vroeger bos was.
Ja, dus die SS'ers sliepen in het bos?
Nee. Ze sliepen in het Lyceum. Ja. En ze trainden in het bos. Dus okay. Eigenlijk op de hei, eigenlijk kan je het zeggen. Richting Bussum.
Ja.
In Fabricius School en Catharine van Rennes School. Daar zat de Hermann Göring Divisie. Zeer vertegenwoordigd. Met een heleboel militairen.
Ja.
En die deden trainingen tussen Hilversum en Lage Vuursche in. Zo ongeveer.
En die jongens, het waren veelal jonge militairen. En die moeten zich natuurlijk ook vermaken.
U hoort Freek Gerritsen. Hij is 86 jaar, maar weet nog heel veel van wat er gebeurde in die tijd. Bijvoorbeeld wat sommige militairen deden ter vermaak. En daarna Toon Strang. Hij heeft op jonge leeftijd toch klein verzet gepleegd in het begin van de oorlog.
Ik ging met mijn moeder altijd hout zagen.
Waar?
Op de Soestdijkerstraatweg.
Ja.
Daar zaten ze die berkenboompjes om. En dan kwamen we terug. Want had mijn vader een sleetje gemaakt met van die ijzeren stripjes eronder. Stelde weinig voor, maar... En dan dat hout erop en dan reden we naar huis. En dan sleten we dat ding mee naar huis. En toen kwamen we bij de splitsing, bij het Tolhuis.
Ja.
Kwam je het Tolhuis kind?
Ja.
Die splitsing, Soestdijkerstraatweg, Utrechtse weg. En toen kwam dus een Duitse vrachtwagen aan rijden. Daar waren die Duitsers in zaten. En die reed expres over die slee heen.
Ach, ja.
Dus die reed, en mijn moeder faalde natuurlijk. Die schold hem helemaal verrot. Toen sprong die auto uit, pakte ze zijn pistool. En toen sprongen er twee uit. Achter twee die achterin zaten, die sprongen eruit en die grepen hem in zijn zolder. Want anders had hij zo mijn moeder doodgegoten. En dan had je ook nog in de Spoorstraat had je de Wilhelminengebouw. Was een hotel vroeger.
Ja.
Er zat later een sportschool in. Daar zaten de Duitsers in. En die liepen door te voetballen. Toen liepen we uit de beste van de honger. Met die kleine kuchjes, weet je. Die kleine broodjes. Kuch noemden ze dat.
Ja.
Liepen ze ermee te voetballen, maar die mochten wij niet oppakken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser. Ik bedoel, die was aan de overkant op de Ola. Die had die slager jammer. En daar ging een Duitser ging daar naar binnen met een damesfiets. En dan, zo begint het dan, weet je. Want onze ouders moesten de fiets inleveren.
Ja.
En dan dacht ik, nou, er stond een fiets daar en die man die ging daar naar binnen. En ik woonde precies aan de overkant en ik pakte die damesfiets en ik ben weggegaan.
Het blijven toch bijzondere verhalen van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. En ja, je kunt met broodjes gaan voetballen, terwijl de bevolking honger heeft. Maar wat was er verder geregeld? Je hoort Robin Gauswaard hierover.
Waren er dingen geregeld voor de militairen om te ontspannen? Naast ja, het werk wat ze toch moesten doen, moesten ook ontspannen worden.
Ja, zeker. Nou, je hebt... Op de Schravenlandse weg heb je de Sociëteitenunie. Die heeft de Weermacht overgenomen om daar de officieren neer te zetten. En in de bibliotheek ernaast zat een Weermachtsheim voor de normale militairen. En daar kon je lekker samenkomen, kon je spelletjes spelen, kon je lekker drinken. Kon je gewoon een gezellige avond hebben.
Ja.
Het Gooiland Theater werd ingericht om heel veel tentoonstellingen te houden van de Deutsche Theater in de Nederlanden. Dus wekelijks waren daar voorstellingen, misschien wel dagelijks waren er voorstellingen te zien die Duitse militairen konden bezichtigen. En in de AVRO-studio werden ook vaak optredens gehouden die ook zeer druk bezocht waren.
Ja.
En als mensen, als militairen op verlof waren, gingen ze ook heel vaak naar Loosdrecht om daar lekker te varen. Want het is
De Loosdrechtse plassen.
De Loosdrechtse plassen was ontzettend populair en ook voor de Duitsers. Er zijn ontzettend veel beelden van. Je hebt het Weermachtsheim Edelweiss gehad. Dat was een soort huisje aan de Loosdrechtse plassen waar ze konden samenkomen. En daar kon je dan een bootje huren en dan kon je dus het water op en lekker zwemmen.
Ja, het blijven uiteindelijk ook gewoon mensen.
Ja, het waren vooral jonge jongens. De meeste mensen die hier gestationeerd zaten, dat waren geen oorlogsmachines die heel erg zwaar hadden gevochten aan het oostfront. Op de officieren waarschijnlijk na.
Dat de Duitse militairen die in Hilversum gelegerd zaten jong waren, kan Freek zich nog goed voor de geest halen. Hij weet nog dat hij ze wel eens tegenkwam als hij met zijn moeder over straat liep.
Gingen we boodschappen doen met mijn moeder. En dan kwamen die Duitsers langs. Een hele groep met muziek voor. En toen stond mijn moeder nog met de buurvrouw, dat hoor ik je nog zeggen. Wat een stumper zijn het eigenlijk, weet je wel. Want het waren hele jonge jongens ook erbij, weet je wel.
Ja.
Nou, die liepen alles te janken in plaats van waar ze spreken. En nou ja.
Freek kan het zich nog goed heugen, maar hoe oud waren deze jongens nou?
De meeste die hier hebben gezeten, dat waren allemaal jongens van vanaf 16 jaar militaire dienstplicht leeftijd. Tot, laten we zeggen, 21, 22. En toen werden ze weer doorgezet naar andere plaatsen om daar wel te gaan vechten.
Ja, ze zijn ook enkele jongens ook ingezet bijvoorbeeld bij de verdediging. Ja, dat klinkt natuurlijk nu heel gek hoe ik het zeg, maar de verdediging van Arnhem dan, vanuit de Duitsers gezien.
Klopt, de SS Panzerjägers, waar ik het eerder over had, die zijn later ook, een lichting daarvan is ook ingezet in Arnhem om te verdedigen tegen de Britten tijdens operatie Market Garden.
Dat de Duitsers hier natuurlijk niet welkom waren, betekent niet dat het allemaal slechte mensen waren. Uiteindelijk waren het ook gewoon jongens die hun werk moesten doen.
U hoort nogmaals Freek Gerritsen. Hij ging ook wel eens bij een Duitser op bezoek.
En schuin aan de overkant had je de NRU-garage. Daar kwam ik wel eens binnen. Er zat ook Duitsers in, maar er zat ook een hele aardige man in. Ik van een jaar of 40, denk ik, in die periode.
Nederlandse mannen?
Nee, een Duitser ook.
Oh ja?
En dan moest ik zijn schoenen poetsen. En nou, dan kreeg ik een beetje snoep en rommel en zo, weet je wel. En op een gegeven moment had je van die blouses met hun sticky eronderin. Dat was toen mode. Dan daalde hij gauw een paar pakjes boter en een paar dingen erin. En dan begon hij ging hij tekeer. Dan kreeg ik een schop onder mijn reet en dan werd ik naar huis gestuurd. En dan kwam ik jankend thuis en dan zei mijn moeder, nee, die man die bedoelt het heel goed, weet je.
Ja, ja.
En s'avonds werd er in één keer op de deur gebonst. Mijn moeder schrok dragen de kleren natuurlijk. Stond diezelfde Duitser met zo'n can van 2-3 liter pap erin. Weet je, griesmeelpap of iets dergelijks. En dan moest ze schoonmaken, overgieten in een ander pan. Want hij moest dat pannetje mee terugnemen. En toen wou ze hem omspoelen met water. Maar dat mocht niet, want dat moest zo erin.
Sommige herinneringen zijn positief. Maar ik wil nog even terug naar commandant Christiaanse. Want een mens heeft altijd meer kanten. Hoe dat zit, kan Robin ons vertellen. Terug naar ons gesprek.
Nog even naar Friedrich Christiaansen.
Ja.
Een verschrikkelijke man. Een hardcore antisemiet. Hoe ging hij met zijn collega's om? Of met zijn...
Met zijn staf.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, zijn staf had het relatief goed. Ze waren goed gevoed, zoals de meeste militairen. En Christiaansen die was erg fan van fotografie. Dus hij had een fotograaf die altijd overal bij was.
Ja.
En zo heeft hij bijvoorbeeld voor kerst 41 iedere stafmedewerker een fotoalbum gegeven die hij zelf in elkaar had gezet met tekstjes wat ze allemaal hadden meegemaakt in dat jaar. En zo wilde hij iedereen bedanken voor hun hulp met zijn functie.
Ja.
Dus het was voor de mensen die voor hem waren, eigenlijk waarschijnlijk een los van een hele enge man, denk ik. Een hele strenge man. Maar ook misschien een fijne commandant of fijne leider om boven
je
te
hebben.
Toch
een warme man ook, stiekem. Hoe gek dat natuurlijk dan ook klinkt.
Ja, hoe krankzinnig het ook is. De foto's die er in onze collectie zitten, die in zijn privéomstandigheden zijn gemaakt door zijn fotograaf. Vrijwel op elke foto is hij gewoon aan het lachen. Drinkt hij een schnaps of een borreltje. En daar zie je eigenlijk niet dat het een massamoordenaar is geweest.
Ja, bizar. En, ja, goed, elk mens heeft natuurlijk meerdere kanten. Het is niet... Als jij zoveel moeite in een kerstboek steekt voor je personeel.
Ja, absoluut. Ja, of hij had niks beters te doen.
kan je dat voorstellen in die functie?
Denk het niet.
Nee.
Nee.
Zo, dat was hem dan. Ik heb met Robin Goudswaard de Duitse bezetting van Hilversum besproken. Ik heb er zelf veel van geleerd en ik hoop u ook. We hebben geluisterd naar Freek Gerritsen en Toon Strang, die zelf de oorlog hebben meegemaakt.
Ja, dan rest ons alleen nog het luisteren naar mevrouw De Bruin, die elke aflevering afsluit met haar gedichtje.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, Oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè?